Gemeente, enkele mededelingen namens de kerkraad. Vanavond hoopt ons voor te gaan kandidaat J. van Limbeek. En volgende week gaat u in beide diensten voor dominee D. Bos van Werkendam. En dan is het vanmorgen dus leesdienst. De collecten zijn vandaag bestemd. De eerste voor de kerk en de tweede voor de diaconie. Maandagavond is er verkoop van collectebonnen van 7 uur tot 7:30. Donderdagavond, 20 oktober, is er cursus geestelijke vorming in de Rehobothkerk. En spreker is dan dominee F. van Binsbergen over het zuchten van de schepping. En de aanvang is om 7:45. En voor de toekomende geldt, zo de Heere wil en wij leven. Verheffen we onze harten tot God. Onze hulp en onze enige verwachting is in de naam van de Heere die hemel en aarde gemaakt heeft, die trouwen houdt in der eeuwigheid en nooit laat varen de werken van zijn handen. Amen. Laten we deze dienst beginnen met het zingen van Psalm 62, vers 1. En 4, dat is, mijn ziel is immers stil tot God en, doch gij mijn ziel, het ga zo 't wil. Luisteren we met aandacht en ontzag naar de wet van de Heere en zingen aansluitend uit Psalm 51, vers 3 en 4. Het is niet alleen dit kwaad dat roept om straf. En ontzondig mij met hyssop en mijn ziel, Nu gans meelaats zal rein zijn en genezen. Toen sprak God al deze woorden, zeggende: Ik ben de Heere uw God, die u uit Egypteland, uit het diensthuis uitgeleid heb, en gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Gij zult u geen gesneden beeld, nog enige gelijkenis maken van hetgeen boven in de hemel is, nog van hetgeen onder op de aarde is, nog van hetgeen in de wateren onder de aarde is. En gij zult u voor die niet buigen, nog hen dienen, want ik, de Heere, uw God, ben een ijverig God, die de misdaad der vaderen bezoek aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde lid dergenen die mij haten. En doe barmhartigheid aan duizenden dergenen die mij liefhebben en mijn geboden onderhouden. Gij zult de naam des Heeren, uw Gods, niet ijdelijk gebruiken, want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdelijk gebruikt. Gedenk de Sabbatdag dat gij die heiligt. 6 dagen zult gij arbeiden en al uw werk doen. Maar de 7e dag is de Sabbat des Heeren, uw Gods. Dan zult gij geen werk doen. Gij, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vee, nog uw vreemdeling die in uw poorten is. Want in 6 dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en al wat daarin is, en hij rustte ten 7e dagen. Daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde dezelfde. Eert uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat u de Heere uw God geeft. Gij zult niet doodslaan, gij zult niet echt breken, gij zult niet stelen, gij zult geen valse getuigenis spreken tegen uw naaste. Gij zult niet begeren uws naasten huis, gij zult niet begeren uws naasten vrouw, noch zijn dienstknecht, noch zijn dienstmaagd, noch zijn os, noch zijn ezel, noch iets dat uws naasten is.
Thank you.
schriftlezing in deze leesdienst is uit Filippenzen 4, vers 1 tot en met 9. Filippenzen 4, vers 1 tot en met 9. Zo dan, mijn geliefde en zeer gewenste broeders, mijn blijdschap en kroon staat alzo in de Heere, geliefde. Ik vermaan Euodia en ik vermaan Syntyche dat ze eensgezind zijn in de Heere. En ik bid ook u, gij mijn oprechte metgezel, wees deze vrouwen behulpzaam die met mij gestreden hebben in het evangelie. Ook met Clemens en de andere mijn medearbeiders, welke namen zijn in het boek des levens. Verblijd u in de Heere alle tijd, wederom zeg ik, verblijd u. Uw bescheidenheid zij alle mensen bekend, de Heere is nabij. Wees in geen ding bezorgd, maar laat uw begeerte in alles door bidden en smeken met dankzegging bekend worden bij God. En de vrede Gods, die alle verstand te boven gaat, zal uw harten en uw zinnen bewaren in Christus Jezus. Voorts, broeders, al wat waarachtig is, al wat eerlijk is, al wat rechtvaardig is, al wat rein is, al wat lieflijk is, al wat welluidt, zo er enige deugd is en zo er enige lof is, bedenk datzelfde. Hetgeen gij ook geleerd en ontvangen en gehoord en in mij gezien hebt, doet dat. En de God des vredes zal met u zijn. De tekstverzen voor de leespreek zijn uit vers 6 en 7. Wees in geen ding bezorgd, maar laat uw begeerte in alles door bidden en smeken met dankzegging bekend worden bij God. En de vrede Gods, die alle verstand te boven gaat, zal uw harten en uw zinnen bewaren in Christus Jezus. We mogen, voordat we gaan luisteren naar de verkondiging, bidden om de opening van Gods woord en het werk van de Heilige Geest. En de voorbede van morgen is voor onze zuster Geertje Boeren. Bij haar is borstkanker geconstateerd en ze moet over enkele weken worden geopereerd. Mag ik u voorgaan in gebed? Heren, we zijn deze dienst begonnen met het zingen, met de psalm. Mijn ziel is immers stil tot God. En heren, we willen u danken dat we op deze zondagmorgen hier in uw huis zijn en dat u ons de gelegenheid geeft om stil te worden voor u. Dat is een voorrecht, heren. Want hoeveel mensen worden niet vervolgd en kunnen niet in alle rust naar uw huis opgaan om naar uw woord te luisteren. Maar u heeft ons dat wel gegeven. En Heere, u weet ook hoe we hier naartoe gekomen zijn. Laat het zijn met hetzelfde verlangen als de psalmdichter had. Om heil van u te ontvangen, en dat is ook al zo'n groot wonder, dat u tot ons spreken wil met woorden van heil en behoud. Dat hebben wij ons niet waardig gemaakt, heren. We hebben net ook gehoord uit uw heilige wet, al uw geboden. En laat het voor ons een spiegel zijn, dat we mogen erkennen dat we zo vaak tekort komen. En dat we zoveel doen wat niet is tot uw eer. Heren, we zijn ook geneigd tot alle kwaad. We hebben bij de behandeling van de catechismus dat pas ook nog gehoord, maar laat het ook onze beleving zijn. Dat van ons niets te verwachten is. Maar hoe groot is dan het wonder dat u vanmorgen weer tot ons komen wilt. Met uw woord van heil en van behoud. Geef dat het ons daar ook om te doen is. Heere, wilt u ons daar ook op afstemmen? We willen u danken dat u de orde heeft gegeven van werken en rusten. Dat het na maandag tot en met zaterdag ook weer zondag is geworden. Maar er kunnen heel veel dingen van deze afgelopen weken ook meegenomen zijn naar uw huis. U weet het, Heere. En Heere, u weet het wanneer we vanmorgen met zorgen naar de kerk zijn gekomen. Heere, geef dat we dan vanmorgen onderwijs mogen ontvangen vanuit uw woord. En dat we zicht mogen hebben op u, die boven alle dingen staat en alle dingen regeert. Ja, die ook zo voor ons wil zorgen dat geen haar zonder uw wil van ons hoofd vallen kan. Leer ons in dat vertrouwen te leven. Heere, misschien zijn we vandaag wel opgekomen naar uw huis, terwijl we al het rumoer van deze wereld horen op de achtergrond. De oorlog in de Oekraïne. De stemmen van grote machthebbers. De spanningen die er zijn in deze wereld, waar alles knelt en kraakt. Heere, wilt u geven dat dat inderdaad op de achtergrond mag blijven. Dat we in alle rust mogen luisteren naar wat u tot ons te zeggen heeft. En dat we ons ook gerust mogen overgeven aan u die alle dingen regeert. En Heere, tegelijkertijd willen wij u ook vragen of u wilt zijn met die mensen die zuchten onder al dat oorlogsgeweld, die te kampen hebben met de nare gevolgen van de oorlog. Heere, wilt u geven dat zij ook een woord van u mogen meenemen en daardoor verder kunnen. Heere, wat is het een voorrecht dat wij vanmorgen in uw huis mogen zijn en naar uw woord mogen horen, terwijl anderen die gewoonte niet hebben, omdat ze daar bijvoorbeeld niet zijn bij opgegroeid. Heere, wilt u geven dat uw woord, het evangelie van uw genade overal mag komen, en wilt u het evangelisatiewerk en het zendingswerk ook zegenen? Als overal op deze wereld ook mensen zijn die uw woord proberen uit te dragen, Heere, wilt u hen dan ook leiden door uw Heilige Geest, dat uw woord ook vrucht mag dragen over deze wereld, dat uw koninkrijk uitgebreid zal worden. Dat bidden we voor heel deze wereld, dat bidden we ook voor Gent, waar Oudeling van Dis vanmorgen en vanavond de leesdienst hoopt te verzorgen. En Heere, dat vragen we ook voor onze gemeente. Heere, wilt u met ons zijn wanneer we luisteren naar de vermaning die Paulus geeft aan de gemeente van Filippi? Heere, wilt u geven dat we, wanneer we misschien wel zorgeloos zijn opgekomen naar uw huis, onze echte zorg en nood leren kennen? Dat we niet buiten uw genade kunnen. En dat we daarom leren zoeken achter het bloed van uw Zoon te komen. En wilt u ons de weg wijzen daarnaartoe? Zo bidden wij u om geopende harten. En wanneer we dat vragen, willen wij u ook vragen of u wilt zijn met de bijzondere noden die er zijn in de gemeente. En dan denken we vanmorgen aan onze zuster Geertje Boeren, bij wie borstkanker is geconstateerd. Wat een zorg geeft dat. Heere, wilt u haar nabij zijn in die zorg, en dat zij ook in die zorg omhoog mag zien naar u. En de Heere wilt u geven dat de operatie die gepland staat en de behandelingen die misschien nog moeten volgen, ook door u gezegend zullen worden. Dat de kwaal gekeerd zal worden. En Heere, dat willen wij ook vragen voor anderen in de gemeente die te maken hebben met ziekte. Heere, wilt u geven dat zij in die zorgen en noden elke keer opnieuw weer op u mogen zien. En alles van u verwachten. Ook al worden ze elke keer geconfronteerd met de gevolgen van de ziekte. Met de onzekerheden die daarbij zijn. Heere, wees hen nabij. Dat willen wij u ook vragen voor degenen die te maken hebben met psychische moeite. Heere, u kent ze die daaronder gebogen gaan. Wilt u ook hen nabij zijn? Heere, wilt u ze oprichten? U alleen kan dat. En wilt u de behandelingen zegenen? Heere, wilt u daar zelf in meekomen? Heere, het feit dat het vanmorgen leesdienst is, geeft ook aan dat we vakant zijn. En dat is ook een nood van onze gemeente. En Heere, we willen u danken dat we geregeld voorziening hebben voor de preekbeurten. Maar we willen u ook vragen, ja smeken, of u ons een eigen herder en leraar wil geven. Wilt u de kerkraad nabij zijn en wijsheid geven om het beroepingswerk te doen, dat we het goede mogen voorhebben met de gemeente, met heel de gemeente. Heere, wilt u daar ons in leiden en wilt u ook zijn met de gemeente? We kunnen niet zonder het gebed van elkaar. En wilt u ook het oprechte gebed geven voor een nieuwe predikant in ons midden? Heere, wij mensen zijn vaak zo berekenend. Dat was Samuel ook toen hij naar het huis van Isaïe ging en daar die 7 zonen zag en lette op hun gestalte en hun postuur en hun statuur. Maar Heere, geef dat wij ons laten leiden door u. En voor ons is dat moeilijk om te ontwaren. Maar wilt u ons dat zicht ook geven? Heere, wilt u zo met ons zijn vanmorgen wanneer we straks gaan luisteren? En wilt u ons een stem geven om voor te lezen? Wilt u ons oren geven om te horen? Wilt u ons een geopend hart geven om wat we ook horen te ontvangen in een weltoebereide aarde? En wilt u de duivel van ons weren dat hij ons geen hinder doet? Dit alles vragen we om Jezus wil. Amen. Ook vandaag krijgen we de gelegenheid om onze gaven te geven. Op de manier zoals we dat in de afgelopen tijd gewend zijn. Vandaag dus voor de kerk en de diaconie. En nu zullen we zingen Psalm 55, vers 1, 10 en 13. En dit begint met: O God, neem mijn gebed ter oren. We gaan nu luisteren naar de verkondiging naar aanleiding van Filippenzen 4, vers 6 en 7. En zingen aansluitend uit Psalm 3, vers 2. Maar trouwe God, gij zijt het schild dat mij bevrijdt, mijn eer, mijn vast vertrouwen. Geliefde gemeente, morgen is voor ons verborgen. Morgen, dat weet God alleen. Morgen is voor ons verborgen, is het vreugde of ongeval? Ach, we weten het niet met al, wat de dag van morgen geven of nemen zal. En wat kan morgen daarom een zorgen geven? Er kunnen zoveel zorgen op ons levenspad komen dat we het soms niet meer zien zitten. En dat geldt voor jong en oud. Al op jonge leeftijd kunnen we onze zorgen hebben. Op school kom je misschien niet zo goed mee. Het kan ook zijn dat je wordt gepest. Misschien ben je wel vaak ziek en heb je niet zo'n goede gezondheid. En bij het ouder worden kunnen de zorgen alleen maar toenemen. Je maakt je druk over de vraag welke vervolgopleiding je moet kiezen. Of je vreest dat je jouw leven lang alleen moet blijven. De reorganisatie op jouw werk zet jouw baan op de tocht. Of je bent bang dan nergens meer aan de bak te kunnen komen. De verhalen over de verharding van de samenleving en de vluchtelingenproblematiek baren jouw zorgen. En dan zijn er nog heel veel andere zorgen. Ook binnen het huwelijk kunnen er veel zorgen zijn. En soms weet u niet hoe het verder moet tussen u beiden. Een verslaving geeft zorgen binnen het huwelijk of kinderen geven zorgen. De ene kan niet goed meekomen op school en de ander dreigt het verkeerde pad op te gaan. Het huwelijk van een ander kind loopt op de klippen. Kleinkinderen zien de kerk niet meer van binnen. U maakt zich zorgen over hun levenswandel. Wat kunnen er niet een zorgen zijn? Ook als we denken aan ons land en ons volk. Er is zoveel dat verandert. Steeds feller en scherper wordt er afgezet tegen de godsdienst. En hoe kunnen onze kinderen in zo'n samenleving stand houden? En kerkelijk kunnen we ook onze zorgen hebben. Het geestelijke leven verstraalt, de kennis van de leer neemt toe. Allerlei dwalingen dringen de kerken in. Wereldgelijkvormigheid dringt ook steeds meer de huizen van kerkleden binnen. Wie zou niet bezorgd zijn? Wie zou geen zorgen hebben over morgen? Er is alle reden voor bezorgdheid. Wat dat betreft lijkt de oproep vanuit onze tekst vreemd. Wees in geen ding bezorgd. Hoe is dat nu mogelijk? In onze tijd, in onze samenleving, in onze kerken. Paulus zou eens moeten weten hoe de vlag erbij hing. Toch wil de Heere ons dit woord meegeven. Het is een les die geldt voor alle tijden en voor alle plaatsen. We willen naar onze tekst luisteren onder het thema: morgen is voor ons verborgen. Soms knelt mij onzekerheid. En toch is er één die mij leidt. Het eerste, soms knelt mij onzekerheid. Paulus richt zich in deze brief op de Filippenzen. Hij heeft met deze gemeente een sterke band. Op zijn tweede zendingsreis was hij door de Heilige Geest naar deze stad op het Europese continent geleid. Filippi was een Romeinse kolonie gelegen op het knooppunt voor het handelsverkeer tussen Italië en Klein-Azië. Met name pensioensgerechtigde veteranen kwamen er wonen. De hele uitstraling van de stad gaf het beeld van een stukje Rome in Macedonië. Paulus heeft er met zegen mogen arbeiden. Natuurlijk, ook daar kwam ook tegenstand en verzet tegen zijn prediking. Maar waar God zijn dienstknechten heen zendt, daar zal de duivel alles in het werk stellen om dat werk af te breken. Maar we lezen in het boek Handelingen hoe er in Filippi heidenen tot het geloof in Christus worden gebracht. De Heere heeft het hart geopend van Lydia en de stokbewaarder kwam tot bekering. Deze twee bekeringen stonden aan het begin van het ontstaan van de kerk in Filippi. Er kwam een christelijke gemeente in Europa. Paulus kent de gemeente door en door. En tijdens de derde zendingsreis is hij er opnieuw geweest. Dat lezen we in Handelingen 20, vers 6. Nu schrijft hij hen vanuit de gevangenis in Rome een brief ter bemoediging. De Filippenzen maken zich namelijk grote zorgen over hun apostel die in de gevangenis zat. Bovendien dreigde de gemeente door onderlinge verdeeldheid uit elkaar te vallen. Daarom schrijft Paulus deze bemoedigingsbrief. Er zou veel te zeggen zijn over het voorafgaande van deze brief. Vele onderwerpen passeren de revue. Dat doen we nu niet. Het gaat in onze tekst om deze specifieke vermaning. Wees in geen ding bezorgd. Kortom, geen zorgen voor morgen. Dat geeft Paulus de Filippenzen mee. En hij weet echt wel waarover hij spreekt. Hij zit immers in de gevangenis. Dat geeft toch alle reden tot bezorgdheid. Hij is van zijn vrijheid beroofd. Zijn levensweg is vaker door diepe dalen heen gegaan. Vele kruisen zijn op zijn levenspad geplaatst. Het zijn geen woorden van iemand zonder levenservaring. Deze vermaning is blijkbaar nodig. In Filippi heerst die verkeerde gesteldheid van overbezorgdheid. Ze maken zich te druk. Paulus moet hen daarom corrigeren. Maar die vermaning heeft ons vandaag ook heel wat te zeggen. Want is er niet veel verkeerde bezorgdheid? Wat kunnen we ons ontzettend druk maken om veel zaken? Het kan ons zo verlammen dat we aan bijna niets anders meer kunnen denken. Dat ene, dat houdt ons dan volledig in de greep. En uiteindelijk heeft dat echter geen nut. De Heer Jezus had dat ook al gezegd. Wie toch van u kan met bezorgd te zijn één el tot zijn lengte toedoen? Bezorgdheid verandert aan de omstandigheden niets. De pijn gaat er niet van over, integendeel dikwijls. En het huwelijk wordt er niet beter op, de omzet neemt er niet door toe en de situatie verandert er niet door. De bezorgdheid verlamt een mens alleen maar. Toch zal die bezorgdheid velen niet vreemd zijn. Want wat kunnen we piekeren? Het kan ons nachten uit de slaap houden. Er zijn zoveel onzekerheden in het leven waar we vragen bij hebben. En soms knelt die onzekerheid. De spanningen in de wereld roepen de vraag op hoe het zal aflopen. Een knobbeltje, voortdurende pijn of aanhoudende klachten maken ons bezorgd over onze gezondheid. De onderzoeken van de dokter worden met intense spanning afgewacht. We kunnen ook denken aan ons werk. Hoe zal het dit jaar gaan in de visserij? Of hoe zal het dit jaar gaan op het land? Van het weer hangt veel af. En we vragen ons af hoe het dit jaar zal lopen met de prijzen. Hoe zal het gaan in uw bedrijfssector? Het wordt hoog tijd weer eens echt goed een goed jaar te draaien. U vreest uiteindelijk het onderspit te moeten delven in deze moordende concurrentiestrijd. Er kunnen zoveel vragen leven en soms knelt zoveel onzekerheid en dan komt de apostel met deze vermaning. Paulus, snap jij dat dan niet? Paulus, je kan wel merken dat jij geen gezin hebt. Paulus, je zou zelf maar eens een bedrijf hebben met een paar man personeel. Dan zal je wel anders praten. Het lijkt alsof Paulus van een heel andere planeet komt. Wie kan u onbezorgd door het leven gaan? Misschien hebt u wat meewarrig naar deze tekst gekeken en bij uzelf gedacht, het staat er zo mooi, maar de praktijk is zo anders. Noden en zorgen zijn er immers vele. Er zijn stoffelijke noden, er moet brood op de plank komen, we hebben kleding nodig om te dragen, de huur of de hypotheek moet betaald worden, de lening moet worden afbetaald. De vluchtelingenstroom kan maar zo een stroom aan terroristen in zich bergen. Er zijn toch ook zaken waar we ons wel druk over hebben te maken. Denk maar aan die ziekte. Wat is het nodig om een weg tot genezing te zoeken? Thuis zullen er aanpassingen moeten plaatsvinden, zodat iemand zo lang mogelijk thuis kan blijven. Of de zorgen om een van de kinderen, waarmee het niet goed gaat. Het dreigt een totaal verkeerde weg in te slaan. In die omstandigheden is het zelfs nodig om u zorgen te maken. En bovendien zijn daar ook de geestelijke noden. Want we komen allen ter wereld als gevallen mensen, zonder God en zonder hoop. Wat kan die nood ons aangrijpen wanneer de Heilige Geest ontdekkend komt te werken? Dan wordt dat de grootste zorg voor uw leven. Hoe kan ik rechtvaardig verschijnen voor God? U hebt uzelf als zondaar leren kennen. En jij verstaat dat jij de Heere zo nooit onder ogen kan zien. Die zorg houdt u in de greep. Nachtenlang ligt u er wakker van. Het maalt maar door jouw hoofd. Die zondelast drukt u naar beneden. U weet zich onderworpen aan allerhande ellende, ja aan de verdoemenis zelf. Dat kan zoveel zorgen geven. De vloek van Gods toorn ligt over jouw leven. Je hebt de dood verdiend. De eeuwige dood. Met een openstaande schuld loopt u over de aarde. En hoe komt u daar nu ooit van af? O nee, die bezorgdheid wijst Paulus beslist niet af. Het is een vrucht van genade als een mens indrukken krijgt van dood en eeuwigheid. Het is een zegen wanneer u zich druk gaat maken om uw staat voor God. Want in dat opzicht is er ook zoveel zorgeloosheid. Mensen die zich werkelijk nergens druk om maken. Ze kunnen niet bezorgd zijn om tijdelijke zaken, maar ook niet met het oog op de eeuwigheid. Misschien ben jij er zo een. Op school laat je alles maar sloffen. Je vindt het wel best. En op het werk loop je geen stap harder. Het zal allemaal wel loslopen. Als jij maar kunt eten, drinken en vrolijk zijn, dan vind je verder alles best. Verantwoordelijkheidsbesef heb je niet. Je hebt geen zin om te beginnen aan een nieuwe opleiding. Een baan is jou niet besteed. En als er dan al één op je afkomt, dan mag het niet te ver weg zijn. En moet je er niet te veel voor doen. Je leeft alleen maar voor de lol. Maar zeker met het oog op de eeuwigheid lopen er vele zorgeloze mensen rond. Mensen die zich niet druk kunnen maken om een onbekeerde staat en een openstaande schuld voor God. Vanaf de kansel kunnen de lieflijkste nodigingen klinken. Of de scherpste bedreigingen worden voorgehouden. Maar de hemel kan niet verkwikken en de hel kan niet verschrikken. U zit in de kerk, u luistert naar de preek. Jij komt nog wel op de vereniging, maar verder raakt het je niet. Ik vrees wel eens dat er velen zo in de kerk zitten. Alleen nog voor de vorm, voor de traditie, omdat ze het zo gewoon waren. Maar ondertussen gaat het woord van God langs hen heen. U slaapt in de kerk. Jij bent in gedachten met andere zaken bezig. Nooit gaat het hart eens verlangend uit naar de Heere en zijn dienst. Nooit leeft er de stille begeerte of de Heere onder de prediking wil overkomen en de Heere Jezus en al zijn weldaden wil toepassen aan uw hart. U zit er maar te zitten. Maar als de kerk uit is, maakt u zich geen tel meer druk om de eeuwigheid. Zo zijn er velen die in zorgeloosheid op weg gaan naar de eeuwige verlorenheid. Wat zou je zulke mensen graag door elkaar willen schudden en willen wijzen op Gods woord. Daarin staat het toch, zonder het waarachtige geloof gaat de mens verloren. Eeuwig zonder God. Eeuwig door God verlaten. Soms kom je ze ook tegen. Mensen die eerlijk onbekeerd zijn. Ze staan er nog buiten. Ze leven nog voor eigen rekening. Maar ze hebben er nog geen traan om gelaten. Het heeft hen nog nooit in de nood gebracht. Ze gaan nog gewoon naar hun werk. Ze zijn nog gewoon bezig om zoveel mogelijk geld te verdienen. Ze zijn nog steeds uit op een feestje hier en een gezellig samen zijn daar. Maar nog nooit zijn ze werkelijk verontrust geraakt over hun ziel. Zo'n zorgeloosheid heeft Paulus ook beslist niet hoog in het vaandel staan. Daar spoort hij de gemeente van Filippi ook niet toe aan. Hij wijst hier echter wel de verkeerde bezorgdheid af, waarin geen rekening wordt gehouden met Gods voorzienigheid. Dat is een bezorgdheid waardoor een mens wordt verlamd en zijn taak niet meer kan verrichten. Aan zulke bezorgdheid mag een christen zich niet schuldig maken. Dan is er slechts die knellende onzekerheid. Dus geen bezorgdheid die begint en eindigt met aardse dingen. Geen bezorgdheid waarin we ons alleen maar druk maken om eten, drinken en kleding. Paulus wijst hier een levenspraktijk af waarin vrees en angst heerst zonder dat er wordt opgezien tot God. Er wordt geleefd bij de zorgen en de noden van de dag. Maar de Heere wordt in dat alles niet betrokken. Al die nood wordt niet op God geworpen. Dan is er een veel betere weg. Daar wijst Paulus zijn lezers ook op. Dat brengt ons bij de tweede gedachte. Toch is er één die mij leidt. De apostel walst zeker niet over de zorgen en de noden van het leven heen. Die neemt hij heel serieus. Dat kan ook niet anders, want die zijn er. Maar hij veroordeelt wel het bezorgd zijn. Overbezorgdheid is, zo las ik ergens, een gemis aan Gods vertrouwen. Daarom is bezorgdheid ook zonde. De bezorgdheid waarmee we alleen rekening houden met de noden van het leven en God buiten beschouwing laten, is een uiting van ongeloof. We komen het in heel de schrift tegen. David had het al geleerd om alle zorgen te werpen op de Heere. En de Heer Jezus heeft dat op een kindelijk eenvoudige wijze duidelijk proberen te maken. Want hij heeft gewezen op de vogeltjes in de lucht. Ze vliegen rustig rond. Ze zaaien niet, ze maaien niet. Maar God, de hemelse Vader, zorgt ervoor dat ze niets tekort komen. Hij wees op de bloemen op het veld. In het voorjaar bloeien ze. De Heere zorgt voor de vogels in de lucht en de gewassen op het veld. Wat hebben wij ons dan nog druk te maken? Zo hield de Heere Jezus de mensen voor. De Heere zorgt voor dat alles. Daarom is het veel beter om al uw bekommernissen op hem te werpen in het geloof dat hij voor u zorgt. Hij geeft alleen een onbezorgd leven wanneer u met de nood van uw leven voor het aangezicht van God staat. Er is immers een God in de hemel die wil zorgen. Als er zorgen zijn, als er spanningen leven, als u het leven niet meer aankunt, als de vragen jou te veel worden, weet dan, er is een God in de hemel die zorgen wil. Hij weet precies wat u nodig hebt. Hij weet dat volmaakt. Geef het dan maar in zijn hand over. Vertrouw hem de zorg van uw leven toe. Hij vergist zich nooit. Hij weet wat ieder nodig heeft. Hij weet welke weg goed voor u is. Bezorgd zijn lost niets op. Bezorgd zijn neemt de problemen en de spanningen niet weg. Er is een betere weg. In alles ermee tot God gaan. Dat houdt Paulus de Filippenzen nu voor. Maar laat uw begeerte in alles door bidden en smeken met dankzegging bekend worden bij God. Als er bezorgdheid is, is de enigste juiste weg om alles voor God neer te leggen in de gebeden. Daar dient u met de zorgen van het leven uit te komen. De beste plaats om het met de Heere eens te worden is de plaats van het gebed. Daar ligt een mens op zijn knieën. Daar wordt afhankelijkheid aan God betoond. Daar wordt beleefd dat wij niets hebben verdiend dan alleen de eeuwige dood. Waar zo als een rechteloze en in zichzelf verloren zondaar de toevlucht mag worden genomen tot de troon van Gods genade, daar wordt ook beleefd dat God recht is in al zijn weg en werk. Die God weet wat ik nodig heb. Als gij in nood gezeten geen uitkomst ziet, wil dan nooit vergeten, God verlaat u niet. Daar is de schrift vol van. Het volk Israël wordt droogvoets door de Rode Zee geleid. Jacob mocht in het verre Haran zijn vrouw vinden. David werd gered toen de vijand hem dreigde te verslaan. Elia werd bij de beek gevoed. En zo zijn er vele voorbeelden te noemen waaruit blijkt dat God werkelijk in alles voorziet. De Heere wil dat wij onze nood hem zouden voorleggen en bekendmaken, opdat we daar mogen kwijtraken. Al onze begeerten kwijtraken aan God. En wat kan een mens veel begeren? Er zijn ook verkeerde begeerten. Begeerten die indruisen tegen Gods woord en tegen Gods wil. Ze komen voort uit een verdorven hart. Paulus doelt echter op die begeerten die dienen tot ons lichamelijke en geestelijke welzijn. Hij zegt: laat uw begeerte in alles bekend worden bij God. In alles dus. Dat gaat over alles. Ook over de kleine dingen van het leven. We zijn zo geneigd bepaalde zaken zelf te willen oplossen. Maar met alles mogen we tot God gaan. De begeerte om een goede vangst of oogst te mogen ontvangen, mogen we bij God neerleggen. De avond voorafgaande aan de repetitie mag jij God om een zegen vragen. Je verlangen naar een vriend mag je bij God neerleggen. De wens voor een andere baan mag je uitspreken in jouw gebeden. De zoektocht naar een andere woning mag een plaats krijgen in het gebed. Alles wat je bezighoudt en alles wat je wenst mag in het gebed voor God worden neergelegd. In alles gaat het immers om Gods zegen. Maar de grootste begeerte dient toch verder te reiken dan de dingen van dit leven. Boven alles dient het te gaan om ons eeuwig behoud. Soms zie je het wel eens staan in een vriendenboekje, waarmee kinderen al op jonge leeftijd beginnen. Bij hun grootste wens staat dan geschreven dat ze een nieuw hartje mogen ontvangen. Dat dient inderdaad de grootste begeerte te zijn. Dat mag ook in het gebed voor God worden neergelegd. De bede om met God verzoend te worden. De bede waarin u het bloed van Christus Jezus inroept over uw leven. Als dat nou eens uw grootste begeerte zou zijn, dan heeft de Heere u van uzelf afgebracht. Je bent bepaald geworden bij de ongerechtigheid die er leeft in jouw hart. De schuld voor God staat u voor de ogen. U bent gedaagd voor het gericht van God. Je hebt verstaan wat het is om de eeuwige dood waardig te zijn. Waar de Heere dat werkt, daar komt ook de begeerte naar een middel om die welverdiende straf te ontgaan en wederom tot genade te komen. Leg het dan maar bij de Heere neer. Voor hem is niets te wonderlijk. Hij kan uithelpen uit de meest moeilijke omstandigheden. Hij kan in alle opzichten het wel maken. Om Christus wil is God een verhoorder der gebeden. We mogen met alles wat ons bezighoudt in de gebeden uitkomen bij deze God. Paulus wijst er dan echter ook op hoe we bidden moeten. Hij spreekt dan over bidden en smeken. Eerst is daar het bidden. Een bekende Engelse prediker heeft het gebed wel vergeleken met een rivier die in een rustige loop naar de zee vloeit. Het water van die rivier stroomt voortdurend naar de zee. Bidden is nu het voortdurend uitstorten van het hart voor de Heere om hem alle noden bekend te maken. Dit gebed is ook de Heer Jezus niet vreemd geweest. Hij zonderde zich dikwijls af om alleen te zijn in zijn gebeden met zijn Vader. Het tweede is het smeken. Diezelfde Engelse prediker vergelijkt die met een waterstroom in bergachtige streken die zich omlaag stort. Dit gaat veel heftiger dan bij die rivier. Hier komt meer de nood naar voren, de ernst van de omstandigheden, de ellende van het ogenblik. Dat heeft de Heer Jezus zelf ook gekend. Denk maar aan zijn gebeden in de hof van Gethsemane. Daar heeft hij geworsteld met de weg van zijn Vader. Daar zag hij Gods toorn op hem afkomen. We kunnen die twee niet los van elkaar zien. Bidden en smeken horen bij elkaar. Enerzijds is daar de houding van de ziel, waardoor alles aan God bekend wordt gemaakt. Alle noden en zorgen van het leven worden met God besproken. Maar juist waar een diepe nood op het levenspad komt, of de zonden gaan wegen op het hart, daar wordt het bidden een smeken. Daar komt die worsteling met God. De nood drijft u tot het smeekgebed. Het is aangenaam voor God wanneer een mens tot hem komt met bidden en smeking. Want daaruit blijkt dat iemand hem nodig heeft. Hij kan niet meer buiten de Heere leven. Hij is in alle dingen afhankelijk van God. Vergelijk het maar met een kind. Dikwijls probeert zo'n kind dingen zelf te doen. Hij wil niet geholpen worden. Maar hoe vaak blijkt dan niet dat hij toch de hulp van vader of moeder nodig heeft? Dan gaat hij roepen en vragen om hulp. Het is een heerlijk geluid in de oren van een ouder wanneer daar een kind is die belijdt vader nodig te hebben of om moedershulp verlegen te zijn. Zo ligt dat nu ook in geestelijk opzicht. De Heere wil niets liever dat een zondaar tot hem komt met zijn noden, zorgen en begeerten. Hij kan en wil die nooddruft vervullen. Hij hoort het geroep van de nooddruftigen. Wie zo met bidden en smeken de toevlucht heeft leren nemen tot de troon van Gods genade, die heeft al heel wat afgeleerd. Dan ben je erachter gekomen dat je elders geen hulp en heil zult kunnen vinden. Andere mensen kunnen u niet helpen. Op eigen kracht kun je ook niet bouwen. Om zo te komen tot God met lege handen, de hand ophoudend, wetende dat u geen enkele rechten hebt voor die heilige God in de hemel. Toch blijft u het van de Heere verwachten, want u weet dat de Heere het gebed, niet tegenstaande dat u het onwaardig bent, om Christus wil verhoren, zoals hij in zijn woord beloofd heeft. Antwoord 117 van de Catechismus. En dat wordt wel aangevochten. Dat gaat dikwijls wel door het donker. Soms lijkt het alsof het gebed niet verder komt dan de muren van de kamer. Toch mag daar een uitgaan zijn tot God in het gebed. Vanuit het besef dat de Heere een verhoorder is van de gebeden. Daarom hoort die dankzegging er ook altijd bij. In al ons bidden mag het dankgebed niet worden vergeten. In die dankzegging mag de Heere worden erkend voor alle ontvangen weldaden. Er heerst dankbaarheid voor wat hij ons geschonken heeft. Een gebed zonder dankzegging is als een vogel zonder vleugels. Zo'n gebed kan niet opstijgen naar de hemel en zal door God ook niet worden geaccepteerd. Dankzegging maakt ook duidelijk dat alles van God wordt verwacht en wordt ontvangen. Het is een basishouding. Danken is altijd weer nodig. Ook al kan de weg zwaar zijn, kruisen en moeiten op het levenspad doen zorgen dat de weg door donker gaat. Er blijft nog zoveel over, waardoor iemand oprecht dankbaar kan zijn. Dat is een les. Dat moeten we leren. Om ook de zegeningen te blijven tellen, wanneer op de levenszee de stormwind loeit. Wie de zorgen en noden van het leven voor zichzelf houdt, die komt ook niet verder. Die blijft maar rondcirkelen in de benauwdheid en de zorgen. Het wordt een visieuze cirkel waar je niet uit kan komen. De moeite houden u uit de slaap, de zorgen stapelen zich op. Het werk kan niet meer worden verricht. Alles is in de greep van die overbezorgdheid, waardoor u niet meer nuchter tegen de dingen aan kunt zien. Paulus heeft echter die betere weg gewezen. Wie met alles tot God mag gaan, die zal ook gezegend worden. En dat blijkt wel uit de woorden uit vers 7. En de vrede Gods, die alle verstand te boven gaat, zal uw harten en uw zinnen bewaren in Christus Jezus. Wie zijn nood aan de Heere bekend maakt, die raakt die nood niet alleen maar kwijt, maar die ontvangt er ook de zegen van God voor in de plaats. God geeft er de vrede voor terug. Het is niet zo dat alle begeerten worden vervuld. Bij Paulus bleef de doorn in het vlees en David moest zijn kind aan de dood afstaan. En de Heer Jezus moest de drinkbeker tot de laatste druppel leeg drinken. Niet alles wordt ontvangen wat wordt gevraagd. God weet immers als beste wat zijn kinderen nodig hebben. Maar wat wel wordt ontvangen is de vrede van God. De zorgen van de mensen kwamen uit hun hart. Maar de vrede die op het gebed wordt ontvangen komt uit Gods hart. Paulus trekt die vrede van God in het verband met het werk van Christus. Daar mag de bazuin van het evangelie in alle helderheid klinken. De vrede Gods is de vrucht van het werk van Christus. Hij is naar deze aarde gezonden. Hij heeft aan Gods gerechtigheid volkomen genoeg gedaan. Hij heeft gedaan wat de eerste Adam heeft verzuimd. Zo hing hij plaatsbekledend voor de zijnen aan het kruis. Hij heeft de straf gedragen, de zonde verzoend en de schuld betaald. Van nature zijn wij vijanden van God. Wij zijn kinderen des toorns. Buiten Christus is er ook geen vrede Gods, maar ligt de mens onder het oordeel van God. Maar door het werk van Christus kan God zich weer met een schuldig volk inlaten. Het gaat hier om de genadeweldaad van God, waardoor hij het hart rust schenkt en bemoedigt. Deze vrede van God is de rust die is verworven door Christus na de storm van Golgotha. Wil een onrustige ziel, een bekommerd hart, werkelijk rust vinden, dan gaat dat nooit buiten de Heer Jezus om. Augustinus zei het al, onrustig is ons hart, totdat het rust vindt in u, o God. Een werkelijk bezorgd hart heeft Christus nodig. Daarvoor is nodig het werk van de Heilige Geest, waardoor een bekommerde ziel mag gaan opzien tot Christus. De Heilige Geest die een onrustige zondaar aan de hand neemt en tot Christus leidt. Dat is een wezenlijke les. Wie werkelijk geen zorgen voor morgen wil hebben, die kan dat alleen vinden in Christus Jezus. Want hij is onder Gods toorn doorgegaan. Hij heeft de straf van Gods toorn gedragen, onder de welke wij voor eeuwig hadden moeten wegzinken. Op hem is de vloek gelegd. Hij moest de dood in. Alle ongerechtigheid van de zijne heeft God op hem doen aanlopen. Belast en beladen met hun zware schuld is hij gestorven. Daarom zoek het bij Christus. Daar alleen vindt u vrede. In zijn wonden, in zijn striemen is de genezing. Hij is onze vrede. Hij is het die vrede heeft teweeggebracht tussen een zondaar en die heilige en rechtvaardige God in de hemel. Onbezorgd kunt u alleen leven en sterven als u mag weten geborgen te zijn achter het bloed van het lam. Daar mag u alle noden en in het bijzonder de grootste nood van uw verdorven zondaarsbestaan kwijtraken. Die vrede zal dan al uw harten en uw zinnen, dat wil zeggen uw hart en uw gedachten, bewaren in Christus Jezus. Die vrede zal het hart en de gedachten bewaren in Christus, die de vrede heeft verworven door zijn lijden en sterven. Iemand heeft dat eens vergeleken met een soldaat. We weten allemaal wel dat een soldaat de wacht moet houden. Bij de poort van de stad staat een soldaat om te voorkomen dat ongewenste bezoekers de stad binnengaan. Nu zegt Paulus dat die vrede Gods de wacht gaat betrekken aan de poort van het hart en van de gedachten. Het hart wordt wel gezien als de klokhuis van ons bestaan. Daar wordt alles voor gekookt. Daar zijn de uitgangen van het leven. In het hart kunnen vele gedachten leven. Dikwijls kunnen angstige gedachten ons aangrijpen. Nu staat bij het hart de vrede als een soort schildwacht, zodat bezorgdheid en onrust niet kunnen binnensluipen. In het hart werkt en woelt ook de zonde. Daar is het dikwijls compleet oorlog. Daar leeft vijandschap tegen God. Daar liggen de trekkingen naar de wereld. Maar bij dat hart vol vijanden gaat de vrede Gods nu de wacht houden door Jezus Christus. In hem wordt de vrede Gods geschonken. Alleen in zijn gemeenschap mag het hart vrede vinden. Door hem worden al die vijanden in en rondom ons het zwijgen opgelegd. Het is waar, de driekoppige vijand kan het volk van God nog zo lastig maken. Het kan nog zoveel onrust geven als ze zien hoe de zonde nog vat op hem heeft. Daardoor kan de weg nog wel eens door donker moeten gaan. De vrees kan wel eens opsteken alsnog de eindstreep niet te halen. Maar dit mag vaststaan. De vrede Gods in Jezus Christus overwint. Hij heeft overwonnen. Hij zal zijn volk ook laten delen in die overwinning. De vrede Gods door Christus Jezus brengt de ware rust. Diepe blijdschap en echte vrede. Dat mag nu worden ontvangen op het gebed. Wie de toevlucht mag nemen tot de Heere, die mag zich sterken in hem. Daar wordt de ziel stilgemaakt en is het goed nabij God te zijn. Het grootste is om met alle zorgen bij hem te komen. Alle begeerten aan God bekend te maken. Want langs die weg wil hij de vrede Gods in het hart wegschenken. De Heere wil een biddend volk. Een behoeftig volk. Een arm volk. Een afhankelijk volk. Bedienen uit de volheid van Christus. Hij wil alle noden vervullen. Daarom doe uw mond maar wijd open. Roep hem maar aan. Smeek tot hem. Alles wat u ontbreekt, zal hij u dan schenken. Maar bovenal mag daar dan zijn die vrede Gods verworven door de kruisdood van Christus. Die vrede die alle verstand te boven gaat. Een vrede die hier nog wel eens aangevochten en bestreden is. Een vrede die hier nog dikwijls zo getemperd is door de onvolmaaktheid. Een vrede die hier nog wel eens ruw wordt verstoord door de moeite en zorgen van het leven. Maar deze vrede zal eens ten volle doorbreken. Als het nieuwe Jeruzalem, die stad van vreugde, zal neerdalen uit de hemel. Dan mag het altijd vrede zijn. Een vrede die is verworven door het Lam van God. Daarom, morgen zal voort zijne zorgen. Armoe is misschien mijn deel. Maar de Heer die voedt de mussen, zal ook zorgen voor mijn ziel. Morgen is voor mij verborgen. Maar ik weet wie zorgt voor morgen. En wiens hand mij steeds geleidt. Amen. Thank you. mag ik u voorgaan in dankgebed. Heren, ook aan het einde van deze dienst komen wij tot u om u te danken voor alles wat u geven wil. En wat is dat toch veel. Zo willen wij u danken voor de rust van deze kerkdienst. Dat we ongestoord en ongehinderd hier mochten luisteren naar de verkondiging van uw woord. Dat u tot ons komt met het evangelie van genade, van heil. En dat u ons de weg wijst wanneer we zijn in moeite en zorgen. Dat we dan mogen zien op u, de Almachtige, die alles in zijn hand heeft. Heere, dank u wel daarvoor. En Heere, wilt u onze zonden vergeven in het spreken, in het luisteren, in onze gedachten, wilt u het verzoenen. En Heere, wilt u ook ons ongeloof vergeven en wilt u ons vertrouwen leren. Heere, we willen u vragen of u wilt zijn in het verdere van deze dag. Wilt u zijn met kandidaat van Limbeek die vanmiddag, vanavond bij ons voorhoopt te gaan. Wilt u hem veilig hier brengen en wilt u geven dat hij tot zegen mag zijn voor onze gemeente. Heere, wilt u zijn met de zondagschool die vanmiddag hoopt samen te komen. En wilt u ook zijn met de jeugdverenigingen. We willen u danken voor het werk wat gedaan wordt in onze gemeente om ook de jeugd en de jongeren te onderwijzen uit uw woord en met hen te spreken over de dingen die echt belangrijk zijn. Heere, wilt u geven dat we daar ook allemaal onze taak in zien. Dat we in die zin ook mogen leren van het dierenrijk. Bijvoorbeeld bij de olifanten die bij gevaar in een cirkel gaan staan, waarbij de oude dieren rondom de jonge dieren gaan staan. Geef dat wij als gemeente ook zo om de jeugd van onze gemeente staan, bij alle gevaren die er zijn. En geef dat we ze in liefde mogen leiden en wijden, onderwijzen uit uw woord. Dan kunnen we nog wel meer lessen leren, ook van de olifanten die wel grote voeten hebben, maar nooit hun jongen zullen vertrappen. Heere, wilt u ons daar ook voor bewaren? Heere, wilt u zo met ons zijn? Doe verzoening over al het verkeerde. En wilt u geven dat we uw zegen mogen ontvangen en mee mogen nemen naar onze huizen? Dat u ook zijn met degene die hier vanmorgen niet konden zijn. Die misschien door ouderdom of door gebreken hier niet konden zijn. Wilt u ook hen nabij zijn. En dat ze de zegen van deze dag ook mogen ervaren. Vanuit de verkondiging van uw woord. En wilt u ook zijn met degene die noodzakelijke arbeid moeten verrichten. En daardoor ook niet in uw huis kunnen zijn. Geef dat ze toch op een of andere manier een zegen mogen ontvangen om deze week verder in te gaan. Dit alles vragen we om Jezus wil. Amen. De slotzang is uit Psalm 131, vers 3 en 4. Mijn ziel die naar de vrede haakt. En dan vers 4, het versje wat de jongsten van de zondagsschool ook leren voor vandaag. Dat Israël op de Heere vertrouwt. Zijn hoop op Gods ontferming bouw en het al berust in zijn beleid. De gelezen preek is van dominee A.C. Uitslag. En we sluiten deze dienst af met de zegenbede uit de avondzang. O Vader, dat uw liefde ons blijkt. O Zoon, maak ons uw beeld gelijk. O Geest, zend uw troost ons neer. Drie-ene God, u zij al de eer. Amen.